Welkom bij de CryptoCast. Hoi Madelon.
Hoi Herbert.
Alles goed?
Zeker.
Mooi zo. En hallo Martijn Wismeijer.
Goedemiddag.
Ja. Voor de, als ik het goed heb uitgerekend, vierde keer hier
te gast. Is de vierde keer of de derde keer?
Ja. Volgens mij is het de vierde keer.
Ik ben gestopt met tellen.
Ja, ik niet. Dan zeg ik, ben deze week gaan tellen. En ik vond drie eerdere optredens van jou. En die zet ik keurig in de show notes. Zodat iedereen, iedereen kan Martijn Wismeijer nu bingen.
Ja, zeker. Kunnen we er bijna een playlist van maken, Herbert?
Ja,
zo allemaal achter elkaar.
Bytes, de man van de Bitcoin-geldmachines, de ATM's,
ja,
wereldwijd. En daar gaan we het dus uitgebreid over hebben. Maar ook gaan we het hebben over Bitcoin zelf. Hoe je 1 miljoen aan Bitcoins moet kopen. Over Lightning Network en ATM's. En we gaan het ook hebben over John McAfee.
Ja.
Dat leg ik straks uit. Maar voor sommige mensen zal die naam wel een belletje laten rinkelen. Hartstikke leuk. Daarmee hebben we de mensen voorgesteld. Wij geven geen beleggingsadvies.
Nee.
Ook Madelon niet. We zijn op YouTube als CryptoCastNL.
Hallo, hallo.
Dus daar kun je ons zien. En duizenden mensen doen dat al. En we zijn genomineerd.
Voor de Podcast Awards. De Dutch Podcast Awards.
Categorie zakelijk.
Ja, als je nog niet gestemd hebt, doe dat dan. Het kan je bijna niet zijn ontgaan. Maar mocht je het nou nog niet gedaan hebben, we zouden het fantastisch vinden
stem
om het mainstream te kunnen
podcastawards.nl.
Yes.
Categorie zakelijk. En vergeet niet, hè, want sommige mensen tuinen er toch weer in. Je moet klikken op de CryptoCast, dat om te beginnen. En daarna moet je naar beneden. En dan moet je je stem definitief maken.
Ja.
Met de knop onderaan. Daar moet je echt voor scrollen.
Mm-hmm.
En dan krijg je een mail. En daarna moet je ook nog eens een keer die mail bevestigen. Dus het is een hele procedure. Maar de stem telt pas als je dat allemaal doet.
Mm-hmm.
Dat is dat. Heb ik nog iets anders. Als je goed bent in techniek, dan kun je burgercollega worden. Martijn, voor de videokijkers. Martijn zit hier in een camouflage.
Het past perfect.
Ja. Ik vond hem zo fout. Ik moest hem echt hebben.
Ik weet niet of jij
Bitcoin dat bombs t-shirt en een camo-kampikkelbeer.
Als je goed bent in techniek, kun je burgercollega worden bij Defensie. Jij ook, Martijn. Ik stel me ervoor dat je dat niet zo nodig hoeft.
Behalve dan het jasje of het colbertje na.
Maar als het wel bij jou past, dan kun je samenwerken met militairen en toch zelf burger blijven.
Mm-hmm.
En werken aan robotica, slimme logistiek, hybride, quads, wat dat dan ook mogen zijn. Of het onderhoud van de F-35, het gevechtsvliegtuig. Prachtig, cool, technologisch hoogstandswerk. Als je zo je specialisme wilt inzetten, ga dan naar werkenbijdefensie.nl/burgermedewerker. Werkenbijdefensie.nl/burgermedewerker. Goed zo. Madelon, hoe gaat het met de Bitcoin?
Ja, goed. Ik zie ondertussen hier in de show notes staan dat ik het kort moet houden. Dus ik ga er dan een hele korte samenvatting
van. Staat dat er nog van een vorige aflevering? Er is geen enkele reden om het kort te houden.
Oké. Dan zal ik hem wat uitgebreider insteken.
Ja.
We zitten nog steeds momenteel in een opwaartse trend. Een opwaarts trendkanaal die eigenlijk al stand houdt vanaf midden maart 2020. Het ziet er nog steeds heel mooi uit. En we hangen al een poosje vanaf eigenlijk begin september. Onderaan in dat opwaartse trendkanaal.
Ja,
dus de bedoeling is eigenlijk dat we ergens.
Die Bitcoin komt in mijn optiek niet van zijn plek. Dus
nee.
Opgaande trend kan wel wezen.
Maar qua volatiliteit gebeurt er vrij weinig. We komen wel telkens een klein stapje hoger. Maar daarbij zien we ook dat eigenlijk de toppen telkens een klein stapje lager
worden.
Ja, want
in die opgaande trend zitten we volgens mij weer in een neergaand trendje van een paar weken intussen.
Ja, we zitten in een neergaand trendje binnen die opwaartse trend. En we hangen dus nu aan de onderkant. We zien dus wel die bodems die dan steeds een beetje mee opwaarts nog bewegen. En die toppen die nu langzaamaan wat lager worden. En dan vormt zich automatisch
aankomen.
Er vormt zich automatisch een driehoek. En we hadden het er vorige week al over. En zei ik, ja, heel leuk en aardig. Maar ik zie die driehoek nog niet, want we hebben twee toppen aan de bovenkant. En je wil drie toppen hebben, wil je een goede lijn kunnen tekenen op de bovenkant.
Ja.
Die derde top hebben we inmiddels gemaakt. Dat was eergisteren, 6 oktober. Was dat eergisteren? Goed, maakt niet uit. 6 oktober hebben we in ieder geval die derde top gemaakt. En de punt van die driehoek komt uit op 15 oktober. En daarvoor moeten we een uitbraak gaan zien. En nu heb ik het koersdoel niet berekend, maar dat kan ik eventjes snel gaan doen waar we dan op uit zouden komen. Laten we er even van uitgaan dat die koers opwaarts uitbreekt. Het is in deze een symmetrische driehoek. En dan is het 50-50 dat die opwaarts of neerwaarts uitbreekt. Mm-hmm. Kan beide kanten op. Maar als we gaan voor die opwaartse uitbraak, dan komen we toch weer rond de $11,500 uit. Gaan we voor die neerwaartse uitbraak, dan gaan we ook gelijk uit die opwaartse trend. dat zou een beetje pijnlijk zijn. Dan kunnen we behoorlijk ver terugzakken. Maar in de eerste instantie zou dan het koersdoel rond de $9,750 liggen. Dus het wordt een spannende periode. Voor 15 oktober moet dit dan worden beslist.
Dat is over een week.
Ja, spannend.
Want we nemen dit op 8 oktober. Dus volgende week.
Echt een uitbraak. Ja. Open. Ja.
Goed zo. Nou, dat is het.
Ja.
Mooi zo. Dan zijn we toe aan het nieuws. En dan eerst Martijn maar.
Ja, dat hadden we. We hadden de John McAfee.
Ja.
We hadden de Bitcoin-automaat. We hebben er net 5115.
Zeker. Maar het nieuws over John McAfee moeten we maar mee beginnen.
Ja, vind ik ook. Ja. Dus hij is gearresteerd in Spanje. Tenminste, aangehouden toen hij een vlucht wilde boeken. Ik weet niet precies waar naartoe. Maar ja, hij heeft dus geen belasting betaald afgelopen. Ja,
het is de man die ooit de McAfee antivirus heeft ontwikkeld. En daar niks meer mee te maken heeft.
Nee, gelukkig.
En sindsdien in de crypto is gedoken. En nou ja, allerlei wonderlijke dingen uithaalt. Maar vertel jij het
maar. Je kon hem in de tijd, kon je hem voor 2017, kon je hem inhuren. En dan verstuurde hij voor, ik geloof voor meer dan een ton. Verstuurde hij wel even een tweet voor je ICO of voor je shitcoin. Dus ja, dat was nogal dubieus. Want
ja, hij had de coin of the week volgens mij. Ja, en dan ging iedereen wachten. En dan werd de hele coin gepumpt omdat iedereen die coin al wilde hebben.
En het was gewoon een shitcoin elke keer.
Het was gewoon pump en dump.
Ja, en dat, ja, dat heeft hij dan flink mee verdiend. Ja. Maar dat heeft hij nooit opgegeven bij de belasting. Ja, weet je, kijk, misschien wist hij het niet. Aan de andere kant, die man die is slim genoeg om te weten dat je dat gewoon moet betalen. En ja, weet je, kan in Nederland kan je zeggen van ik verhuis naar het buitenland en ik betaal in het buitenland belasting en geef je adres op en je hebt je M-formulier, je migreert naar het buitenland. Maar in Amerika werkt dat niet. Je wordt altijd aangeslagen door de Amerikaanse Belastingdienst. Dus je moet gewoon je belasting betalen.
Ook als je als Amerikaan in het buitenland woont.
Ook als je bijvoorbeeld als Amerikaan in Europa woont. De enige reden waarom je betaalt nog steeds je Amerikaanse belasting. Maar je hebt dan het verdrag, weet je, zo'n double taxation treaty die voorkomt dat je twee keer belasting moet betalen. Ja. Maar je moet altijd word je aangeslagen, in tegenstelling tot de Europeaan. Dus als Amerikaan kan je overal naartoe. Eigenlijk kan je nergens naartoe, behalve naar Puerto Rico. Als je naar Puerto Rico verhuist, zoals Brock Pierce in de tijd gedaan heeft, en veel van de shitcoiners in de tijd ook, die zijn allemaal naar Puerto Rico verhuisd. En dan zit je goed. Maar ja, dan zit je tussen de orkanen. Nou,
hoef je dan geen belasting meer te betalen? Of zo?
Nee, dat behoort tot de Verenigde Staten. Ja? Maar het is eigenlijk een soort van status apart. Uh-huh. Dus je betaalt eigenlijk niets, maar je hoort nog wel in de Verenigde Staten. Dus dat is de enige way out. Kijk, in Europa kunnen we naar Zwitserland gaan, of we kunnen een andere jurisdiction. Maar dat is voor hun eigenlijk geen optie. Dus hij moeten dat. En ja, het is natuurlijk een beetje wrang, want hij heeft er flink aan verdiend. Maar hij dacht dat via derden weg te kunnen sluizen.
Ja.
Kijk, tax avoidance, voorkomen dat je iets moet betalen, dat is legaal. Ik bedoel, dat is wat Trump heeft gedaan.
Dat is de ontwijking, is dat. Niet ontduiking.
Precies. En evasion, dat is echt ontduiking, dat is gewoon strafbaar.
Ja, ja.
Weet je?
En jij zegt, misschien wist hij het niet of zo.
Maar
volgens mij wist hij donders goed. Want wat ik nog weet, dat is dat hij in de tijd van de primaries, de voorverkiezingen voor het presidentschap, is hij nog even kandidaat geweest.
Ja.
En hij heeft op een gegeven moment bekendgemaakt dat hij campagne zou voeren. En dit zul je niet geloven, maar het is echt waar. Dat hij campagne zou voeren vanaf een schip in internationale wateren. Omdat hij achter het broek gezeten werd door de IRS, de Belastingdienst. Dus
voor de kust van Berlize was dat volgens mij. Hij heeft daar een poosje gewoond en toen is hij op dat schip gegaan. En toen hebben ze ook heel lang gezocht naar waar hij dan daadwerkelijk zich bevond. Maar is hij dan met dat schip en al richting Spanje gevaren?
Dat is een eerdere fase geweest.
Okay.
Hij heeft in Belize gewoond. Op een gegeven moment heeft hij zijn antivirusbedrijf verkocht.
Ja.
En die heeft hij zich gewoon teruggetrokken.
Mm-hmm.
Hij was rijk genoeg en hij is in Belize gaan wonen. En daar deed hij allemaal onduidelijke dingen met ontzettend veel vrouwen.
En met drugs.
En hij werd gezocht voor hem, niet voor een moord, maar in verband met een moord. Ja. Als person of interest.
De buurman.
Ja,
het was
buurman.
Een buurman.
Ja,
en volgens hem heeft hij er niets mee te maken. Maar was hij het doelwit daarvan? Uiteindelijk was hij gezocht.
Ja.
En toen is hij echt weggevlucht.
Ja,
en toen is hij op die boot gegaan. Maar toen hebben ze die boot uiteindelijk aangehouden. En dan had hij allemaal echt gewoon een heel militair arsenaal aan aanvalswapen.
Ja, dat is dus niet de boot waar ik net van vertelde, waar hij presidentskandidaat te kunnen zijn. Dus het is een eerdere fase geweest. En hoe die nu in Spanje is gekomen, hoe die ooit van die boot waar die campagne wilde voeren vandaan in Spanje is gekomen, dat weet ik dan weer niet. Dus er zijn wat witte plekken in het hele verhaal.
Ik heb hem ook wel op Bitcoin-conferenties gezien. Dan samen met zijn vrouw Janice. Dus een hele leuke vrouw. En toen sprak hij op een crypto-conferentie. Maar dan was hij daarna ook meteen weer weg. Dus ik bedoel, ik denk als het niet zo moeilijk is om je te verplaatsen als je heel veel geld hebt. Ik denk dat maakt het makkelijker.
Mm-hmm. Dat klopt. Maar toch heeft hij aan de lange arm van de wet niet kunnen ontkomen. Nee. Ik ben heel benieuwd hoe
dat gebeurt gaat. Er nu met hem?
Nou, hij, voor zover ik weet, op dit moment zit hij vast in Spanje in afwachting van uitlevering.
Ja.
De Amerikaanse overheid heeft een uitleveringsverzoek gedaan. Ja. En dat zal even behandeld moeten worden. Het zal niet zo heel lang duren, denk ik. En dan gaat hij gevankelijk naar de Verenigde Staten. En dan zullen ze een berecht nemen.
Maar wat raar dat hij dan niet in een land is gaan zitten die geen uitleveringsverdrag...
Dat is dus niet zo slim, maar hij heeft waarschijnlijk het onderschat.
Ja.
Ik denk dat hij dan had hij naar Hongkong gemoeten of zo. Ja. Maar ja, daar wil je ook niet echt wonen. Ik bedoel, de meeste landen hebben toch een uitleveringsverdrag. Ik denk dat hij toch een cel zal delen.
Er zijn niet zo heel veel landen waar je je schuil kunt houden. Rusland waarschijnlijk, hè? Snowden doet dat ook.
Ja. Ja.
Maar dat zijn ook geen prettige landen om te zijn. Hij is libertariër, dus hij is van mening dat hij met de overheid niks te maken heeft.
Ja, nou, ze komen toch wel achter, ja. Als je niet belasting betaalt, sluiten ze je op in een hok, hoor. Dat is overal. Kan me beter betalen. En ik bedoel, we hebben een app daarvoor. Dan kan hij het zo uitrekenen wat hij moet betalen. Dus,
oh ja, daar wou je het over hebben. Hè? Dat is waar ook.
Dus,
noem dat even.
Ja, dus, voor Nederland is het heel makkelijk om je belastingaangifte te doen. Ik bedoel, je kijkt gewoon op 1 januari en dan kijk je wat crypto portfolio waard is. Dus Bitcoin en al je andere coins bij elkaar, wat de waarde in euro's, die zet je in boxje 3. Staat zelfs vraag, heeft u. Dus het is eigenlijk heel eenvoudig. In Amerika is het veel ingewikkelder. Want je moet, stel je voor, ik koop...
Nee, maar wacht even, je hebt er dus een app voor.
Ja, we hebben
die moeten mensen even kunnen...
Ja, dus everytrade.io.
Everytrade.io, staat in de show notes.
En die connect je aan je exchanges, bijvoorbeeld aan Kraken, aan Bitstamp, aan de ATM's kan je het aansluiten. En dan worden automatisch al je trades verzameld. En dan kan je dus op elk moment van de dag... Ik ben aan de lijn hier, neem jij maar. Ja, nou ja, het is best wel nodig.
Martijn heeft weer heerlijke chocolaatjes, bonbonnetjes voor ons meegenomen. Even van genieten.
Madelon, dan moet je geen geluid maken, want anders schakelt hij. Oh ja, je zit ook te eten. Ja. Dat is de bonbon van Madelon. Ja. En dit is de hele doos.
Eet lekker, maar ik moet een beetje rustig aan doen.
Daar waren we gebleven, everytrade.io.
Ja, dus je kan daarmee kan je eigenlijk je belastingen en eigenlijk sowieso je financieel overzicht krijgen van al je crypto's. Dus je ziet wat is de waarde van je portfolio? Wat zijn mijn unrealized en mijn realized profits? Ik bedoel, je kan altijd wel zeggen, ik blijf hoddelen. Maar het is toch wel prettig om te kijken van hoeveel had ik eigenlijk op 14 juni afgelopen jaar? En dan ga je er bij de muis naartoe en dan zie je precies van als ik toen had verkocht, dan had ik dat had gewinst gehad. En je kan,
fijn om te weten.
Ja, dus wat we eigenlijk gedaan hebben, we hebben met alle landen waar we nu support voor hebben, we hebben Amerika, we hebben Tsjechië, we hebben Slowakije, maar ook meer landen waar we nu support eigenlijk voor hebben met rapporten voor de Belastingdienst. Dus dan kan je gewoon, wat we eigenlijk gedaan hebben, we hebben accountants ingehuurd daar. Die hebben dus eigenlijk de belastingwetgeving in een Excel-sheet gezet. En die formules hebben we gebruikt om dus de app te maken. Tenminste, om dat te vertalen in automatisch iets. Dus op die manier is het eenvoudiger om je belasting te doen. Kijk, in Nederland is het dus heel makkelijk. Maar in Amerika werkt het zo dat als je op 1 januari wat bitcoins koopt. En je koopt in maart koop je bitcoins. En dan koop je in, zeg, april koop je een kopje koffie met bitcoin. Dan is dus de winst die je hebt gemaakt over die bitcoin, voordat je een kopje koffie kocht, die moet je is belast. En dat maakt het heel ingewikkeld.
Ja, want welke bitcoin heb je daarvoor gebruikt?
Ja, er is een formule die je mag gebruiken. Want anders wordt het heel ingewikkeld. Maar het is wel zo dat de winst die je hebt gemaakt, voordat je dat kopje koffie kocht, die moet je inderdaad, daar moet je over belasting betalen. En die berekeningen... het is met berekeningen vrij eenvoudig te doen. Je zet al je trades erin en every trade maakt je rapportjes.
Op die manier gaat dat dus automatisch.
Ja. Kijk, mocht dat je ooit een vraag krijgen van de Belastingdienst van zeg maar, u geeft nu dit op, maar hoe heeft u dat berekend? Hoef je alleen maar een rapport uit te draaien en dan hebben ze gewoon alle informatie die ze nodig hebben.
Okay.
Het was iets wat onze klanten, de ATM-operators, nodig hadden. Dat is, want je hebt echt tienduizenden transacties. En vaak op elke transactie betaal je de mining fee. En die mining fee, dat is maar een heel klein beetje, maar het is wel per transactie. Dus bij elkaar genomen wordt dat best een bedrag. Nou, die mining fee, de meesten die trekken dat niet als bedrijfskosten af. Terwijl dat wel zou mogen. Maar ja, het uitzoeken van die fees is zoveel werk, dat loont zich niet. Nou, door dat nu automatisch te doen, met EveryTrade kunnen die ATM-operators kunnen dan eigenlijk gewoon al die extra kosten, die kunnen ze dan een overzicht genereren. En daarmee kunnen ze de boel declareren.
Ja, ja, ja.
Nou, en die, dat zijn eigenlijk de klanten die ervoor betalen voor de dienst. Maar omdat we die betalen toch al voor. Dus de server staat er. We hebben de accountants betaald. De developers is betaald. Alles is betaald. Dus ja, dan heb ik zelf zoiets van, weet je wat, we stapelen het heel hoog op. En we geven het voor de rest gewoon gratis weg. Dus de eerste 10.000 transacties zijn dan kosteloos. Dus
dat, maar... want we hebben het hier van tevoren over gehad. Je hebt me verteld dat hij werkt nog niet voor Nederland.
Nee, voor Nederland. We hebben niet een apart rapport. Maar het enige wat je hoeft te doen is je trades erin te zetten. En met je muis ga je gewoon naar 1 januari. En de waarde die op 1 januari aangeeft, maak je een screenshot. En dan
dus alles, ja, precies. En dankzij het feit dat het in Nederland zo simpel is. Want het gaat alleen om de vermogensbelasting.
Nog wel.
Oké, daar hebben we zo misschien over. Het gaat om de waarde op 1 januari.
Correct.
Sterker nog, het gaat even kijken hoor. Gaat om de waarde op 1 januari van het jaar tevoren, geloof ik.
Nee, als je over... even kijken, nu komende aanslag, dat is het over dit jaar. En dan pak je de waarde van dit jaar. Dus voor de belasting over 2020 betaal je eigenlijk alleen maar de waarde op 1 januari 2020.
Ja, maar dat is de aangifte die je doet op 1 april 2021.
Correct.
Ja, precies. Ja.
Maar het is belastingjaar 2020.
Ja. Dus, dat is helder, zeker. Wat ik me altijd, want ik heb al een paar jaar heb ik die aangifte netjes gedaan. En dan vraag ik me inderdaad ook af van, ja, maar welke waarde moet ik dan gebruiken? Want je kunt op allerlei sites kun je wel de waarde vinden van de dag 1 januari. Maar moet ik dan de waarde hebben op 0 uur of op 12 uur of op 24 uur?
Daar zijn ze niet heel duidelijk in, maar dat mag je zelf...
Oh, als je maar consistent bent, ja. Dan moet je het elk jaar op dezelfde manier doen.
Dezelfde exchange in ieder geval. En ze vinden het fijn als je de grootste exchange pakt, dus de grootste beurs. Die zou dan de meest stabiele koers moeten aangeven. Ik pak meestal 12 uur in de nacht of 0.00 en dan pak ik gewoon een grafiek erbij. Kijken wat er dan staat. En je kan zelfs nog tot aan de minuut aan toe de koers vinden. Misschien kun je het wat omhoog of naar beneden afronden. Komt niet heel nauw.
Je mag zelf kiezen, geloof ik, welk moment op de dag. Maar het is beter als je er even een screenshot van maakt en die bewaart. Mochten ze vragen, waarom heeft u die koers genomen? Ja. Zeg je, ik zit altijd bij Bitpanda of zo. Ja. Ik zit altijd bij Bitstamp of Coinbase en daarom heb ik die koers genomen. En als je dat weet te beargumenteren, dan is elke koers van die dag wel oké. Okay. Maar het beste is inderdaad gewoon om middernacht even gelukkig nieuwjaar, wacht even een screenshot. En dan de champagne open.
Ik vraag over EveryTrade.io. Jullie verdienen dus geen geld mee als Madelon en ik dat gaan gebruiken.
Nee, maar dat is ook niet de bedoeling.
Nee, precies. Dus dat is leuk. Hoe zit het met privacy? Want ik geef dan EveryTrade toegang tot mijn account bij een exchange.
Het is bij elke exchange die aangesloten is. Je kan van veel exchanges kan je de trades kan je exporteren als CSV, als spreadsheet. Die kan je dan importeren van het groeiend aantal exchanges hebben dus een directe connectie. Dus dan zie je met de API die verbinding. Die informatie gaat inderdaad naar EveryTrade. Nou ja, wij hebben in de privacy of in de dingen overeenkomst staat dat wij dat niet gaan gebruiken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat iemand zegt, maar ik vertrouw jullie helemaal niet. Ik bedoel, dat ding. Daarom zijn we nu bezig om een self-hosted versie te maken. Mm. Die je gewoon op je lokale netwerk kan draaien. En dan kan je, bedoel, als je een crypto bedrijf bent, heb je gewoon één servertje in de hoek staan Zoom of ergens in de cloud. Die gewoon alleen jouw data beheert. En dan hoef je ons niet meer te vertrouwen. Want in crypto moet je niemand vertrouwen. Dus moet maar het is voor het gemak is het nu nog centralized. Maar we zijn dus bezig nog met een self-hosted solution. Die wordt dan niet gratis, dat moet ik erbij zeggen. Omdat in verband met de support die we er dan op moeten geven, wordt dan ook lastig. Weet je, als mensen een bug hebben of iets, dan wordt het dus daarmee zeggen van, dan moet er ergens een value added of freemium business model. Je geeft dat gratis weg en degene die ervoor betalen, die betalen eigenlijk voor iedereen. Dus dat wordt een beetje het business model.
Oké, nou dat is helder. Mooi zo, dan ronden we dat eventjes af. Dan Madelon, jouw nieuws.
Ja, ik heb behoorlijk interessant nieuws. Het eerste cryptobedrijf is namelijk toegelaten tot het register van de Nederlandse Bank. En het gaat om het Amsterdamse bedrijf Amdax. Of Amdax. Ik heb gisteravond eventjes met ze contact gehad. Even gebeld over hoe ze de periode ervaren hebben dat het in de molen zat. Ook de reden waarom ze zo snel tot dit register toegelaten zijn. Het leuke is als je naar hun website toe gaat dat je gelijk al het register registratiecode kunt vinden.
Okay, 0001 of zoiets?
Nee. Er staan wel meerdere getallen in. Maar het is wel heel leuk om dat te zien. Ze zijn er dus behoorlijk trots op. En ze gaven zelf aan dat ze blij zijn met het feit dat de registratie plaatsvindt. Omdat ze zo toch wat meer legitiem zijn. Hè. Ze kunnen nu pronken met het feit dat de Nederlandse Bank hun stempel hier opdrukt. En het bedrijf is dus afgelopen dinsdag bijgeschreven in het register. En voor de luisteraars die hier niet van op de hoogte zijn, dat register is tot leven in het leven geroepen.
Ja.
Precies, om die wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering wat kracht bij te zetten. Ja. En er is nogal wat onduidelijkheid geweest de afgelopen periode over of het nou ging om een registratie of dat het nou ging over daadwerkelijk vergunningstelsel, zoals ze dat dan zo mooi noemden. En het grappige was dat de NOS hier op een andere manier over berichtte. Zowel BNR als het FD hebben hier groot gewacht van gemaakt. In het NRC stond vanochtend een stuk. Maar de NOS die schreef dat de Nederlandse Bank een cryptobedrijf een vergunning heeft verleend. En dat is dus niet helemaal juist. Want het gaat hier dus niet om een vergunning. Het gaat puur om een registratie.
Ja, behalve
dus
zelfs Simon Lelieveld hier keer op keer heeft volgehouden dat als je kijkt naar de essentie van de regels die nu gaan gelden, dat het in wezen een als registratie vermomde vergunningsplicht is.
Dat is correct. Het inderdaad. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze bij de NOS tijdens het overschrijven van het persbericht deze fout gemaakt hebben. Ja. Het is een lastig verhaal.
Een begrijpelijke fout.
Zeker.
En, misschien zelfs, hoe moet je dat nou zeggen? Een fout die eigenlijk juist is of iets dergelijks. Misschien Martijn ook een beetje.
Ja, ik ben er helemaal niet voor, maar het is ook de reden.
Jullie zijn om reden van dit soort zaken.
Ja, is verhuisd.
Was weer verhuisd.
Ja, aansprakelijkheid.
Of, we hebben een Panamese afdeling opgericht. Ja,
correct, we hebben General Bytes Panama. En die is volledig los van General Bytes SRO in Tsjechië. En General Bytes USA LLC. Dus die doen alle development nu. En die rekenen fees af en dergelijke. Maar het ging ons niet zozeer om vergunning of niet. Het ging ons meer om de aansprakelijkheid en op advies van de advocaat. Die zei van, jullie moeten echt wel verhuizen. Dus dat hebben we toen maar gedaan.
Ja. Was het een hele ingrijpende operatie trouwens?
Ik weet niet. Ik heb officieel daar ook helemaal niks mee te maken.
Je hebt geen verhuisdozen hoeven.
Ik heb alleen maar de aandelen in de SRO. Dus, in de Tsjechische tak. En dus ja, het is. Kijk, er mag ook helemaal geen verbintenis zijn. Of geen verbinding zijn tussen die twee. Want anders dan kunnen ze zeggen van ja, u heeft dat wel in Panama, maar jullie doen alles hier. En dus dat is volledig los. Er is nog nooit een transactie tussen die twee geweest. Het heeft alleen dezelfde naam. Dus,
ja.
En dat is heel belangrijk.
Lucas Wensing van het bedrijf zelf, van Amdax, die zei het volgende. Bitcoin en andere cryptovaluta worden vaak ten onrechte geassocieerd met criminaliteit. Terwijl Bitcoin juist erg transparant is. En de markt heeft behoefte aan wettelijke kaders, zoals die van de Nederlandse Bank. Zij zijn dus heel blij, maar we gaan hier volgende week met ze verder over praten. Want ik ben heel erg benieuwd naar het traject en de achtergrond en dergelijke.
Ja,
en dat
Lucas
is te kort om zeker weten. Hij komt langs en we gaan het er met hem over hebben.
Dat is leuk.
Ja.
En dan moeten we misschien voor die tijd even uitzoeken. Moeten we wat telefoontjes plegen. Hoe het met andere bedrijven zit. Bijvoorbeeld de BitMyMonies en de BitTonics en dergelijke. Van deze weer Satos, Lightbit, noem maar op.
Ja, want wat goed
die
is
zitten
om
in dat proces. Dus dat is best
precies
grappig om te weten.
Zij zitten er inderdaad nog in. En je zou wellicht denken dat bedrijven die al langer in deze markt opereren, dat die wellicht eerder de registratie zouden krijgen. Omdat ze toch al wat meer op orde zouden hebben. Zou je wellicht denken. Amdax bestaat nog niet zo lang. Ze zijn kort geleden opgericht. En we hebben het toevallig vorige week ook gehad over Max Property Group. En zij hadden ook een vrij korte voorgeschiedenis. En dat maakt het voor een toezichthouder makkelijker. En om sneller die conclusie
dus
te trekken.
Hoe korter je actief bent, hoe sneller je er doorheen komt.
Als je alle je zaakjes op orde hebt, zou je wellicht die conclusie kunnen trekken.
Weet je wat ik ook raadselachtig vond? In de berichtgeving werd gezegd dat van tevoren, ik geloof 75 bedrijven hadden aangegeven interesse te hebben in zo'n registratie. Terwijl maar 48 bedrijven er echt een hebben aangevraagd. Dan denk ik, waar zijn die 27 ontbrekende bedrijven dan gebleven? Zijn die gestopt? Sommige zullen gestopt zijn. Of verhuisd zoals Deribit bijvoorbeeld. Jullie mag ik niet meerekenen, want jullie zijn niet eens een Nederlands bedrijf.
Correct.
Ja, en internationale bedrijven die in de eerste instantie wellicht hier hun diensten wilden aanbieden. En later toch gedacht hebben, hey, misschien is het te duur voor ons. Laat dat kleine landje nou maar links liggen. Dat maakt ons niet uit. Daar maken we ons niet druk over. Dat is ook een mogelijkheid.
Ja, kijken of iemand daar nog iets van weet. Maar dat is interessant. Ja. Nog meer over Amdax?
Dat was hem. Volgende week meer.
Ja, dan heb ik twee dingen. En dan moet ik even overschakelen van mijn draaiboek naar de e-mail. Want ik heb twee dingen die in e-mail zijn. In de eerste plaats kreeg ik een mailtje van... dat is wel heel leuk om te vertellen. Een mailtje van Frank Brinkkemper. En misschien weet je nog, die was bij ons te gast om te vertellen over Ethereum een tijdje geleden. Mm-hmm. Was op een conferentie geweest. Nou, dat was interessant. En die vertelde mij... hey Herbert, ik heb een tip voor jullie... voor onze luisteraars, zei hij dan. Weten jullie wel dat Uniswap, de grootste decentrale beurs, het dagvolume hoger dan Coinbase, een eigen token heeft geïntroduceerd, de Uni? Ter introductie hebben ze iedereen die hun beurs ooit maar één keer heeft gebruikt, 400 Uni gegeven. Dus gewoon een airdrop, hè? Mm-hmm. Wat overkwam Frank onlangs? Hij keek eens daar en hij zag dat hij nog een wallet had... waar die 400 Uni in stonden. En ik keek naar de prijs van Uni. Wat bleek, die zijn momenteel... op het moment dat hij me dit schreef, hè, dus dat was 30 september... die zijn momenteel meer dan $4 per stuk.
Zo.
We praten dus over een airdrop van $1600 per klant van Uniswap.
Wauw.
Dus je moet dat claimen op de beurs. Frank heeft dat gedaan en heeft dat omgezet in 4,5 ether. Is meteen lekker verkocht. Mm-hmm. Dus iedereen is nu even de mededeling aan onze luisteraars... die ooit iets gedaan heeft met Uniswap. Die kan 400 Uni, ik weet niet wat ze nu op dit moment waard zijn... misschien kun jij even kijken, Madelon, kan die gaan ophalen. En dat zou wel eens een heel leuk douceurtje kunnen zijn... waar je leuk een weekje van op vakantie kunt.
Of je koopt er direct extra dure bitcoins voor. Dat zou ik zelf hebben.
Ja, precies. Dat kan ook. Maak er bitcoins van of ethers of iets anders waarvan je denkt dat het een goede investering is.
Momenteel heeft Uniswap een koers van $2,68.
Ja. Oeh, dus het is een beetje achteruit. Ja. Maar nog, weet je, dan heb je het toch over $1,000 ongeveer. Is hoe dan ook leuk.
Zeker.
Dus ik zou daar even naar gaan kijken als je ooit op Uniswap actief bent geweest.
En jouw volgende nieuwtje, Herbert?
Ja, mijn volgende nieuwtje, moet ik even kijken, dat is ook op Gmail. Dat gaat over de Rabobank, want die verspreidde 1 of 2 dagen geleden een persbericht. En daar ga ik even iets uit voorlezen. De kop is: Rabobank biedt als eerste in Nederland bankrekening voor tokens. En... ik lees verder voor. Rabobank faciliteert vanaf vandaag een bankrekening voor Stichting 2 Tokens. Hiermee is Rabobank de eerste bank in Nederland die het betalen voor tokens mogelijk maakt. Dit betekent een grote stap voorwaarts in de toepassingsmogelijkheden van dit digitale waardemiddel. Dus ze claimen een beetje dat ze een rol spelen in het grootmaken van tokens in Nederland. En als je bedenkt, ja, wat hebben ze nu feitelijk gedaan? Dan kan ik niet anders dan hier uithalen dat ze gewoon een stichting een bankrekening hebben gegeven. En dat is toch waar je voor bent als bank. Hallo.
Bankrekeningen verlenen, ja.
Wij hebben hier een tijdje geleden, en dat was rond de jaarwisseling geloof ik, een cryptocast gewijd aan het feit dat de meeste banken ontzettend moeilijk doen over het toekennen van bankrekeningen. Hele simpele bankrekeningen aan bedrijven die wat dan ook doen op het gebied van crypto. Tot en met dat Bart van Maarseveen hier stond te vertellen... ja, je moet gewoon het woord crypto, het woord blockchain... als je dat maar weet te vermijden in wat je omschrijft dat je bedrijf doet... dan gaat het nog wel, kun je een bankrekening krijgen. En anders dan krijg je gewoon geen bankrekening.
Of ze sluiten hem.
Of je hebt een bank.
Ja, bij sommige banken krijg je nog een kopje koffie. En dan moet je voor een gesprek komen. Maar de meeste krijgen gewoon een brief van... u heeft 7 dagen de tijd om...
Hoepel maar op.
Ja, wegwezen.
Ja, en nou maakt Rabobank goede sier met het feit dat ze...
shitcoins faciliteren.
Ja. Of het shitcoins zijn of niet, dat laat ik dan even in het midden. Maar ze claimen dat ze fantastisch werk doen... voor de ontwikkelingen van crypto in Nederland. Alleen maar omdat ze een stichting een bankrekening geven.
Ja, ik heb wel het idee dat hier wat meer achter zit, Herbert. We hebben natuurlijk Marlene Evert van N-Exchange hier gehad. Mm-hmm. Waarbij de Rabobank, als ik me niet vergis, de clearing deed. En dat heeft natuurlijk te maken met tokenisatie. En hier zie je dat ze een klein quoteje doen. Vanuit Rabobank zien we verschillende toepassingen voor tokenisatie. Zo zou je je vastgoedobject, je landbouwgrond of een start-up kunnen opknippen in hele kleine stukjes, waarvoor je een heel laag bedrag daarin kunt investeren. Dus ik heb het idee dat hier meer achter zit dan wat we in de eerste instantie zien. Nou. En er wordt ook al gepitcht op een virtueel evenement op 8 oktober van 2Tokens. Ja.
Zoals ik het interpreteer.
Dat is vandaag.
Ja.
Zoals ik het interpreteer zijn dat allemaal teksten waarmee ze het persbericht nog wat lengte geven. Mm-hmm. Waarmee ze het opleuken. Maar het enige wat Rabobank hier gedaan heeft, haal ik uit dat persbericht, dat is een bankrekening openen voor de stichting 2Tokens.
Op zich is het wel goed, denk ik. Kijk, in Duitsland, als je een cryptobedrijf bent, hier in Nederland gaan we voor die vergunning. Maar in Duitsland moet je een partnership zoeken met een bank.
Ja.
Kijk, wij hebben weinig banken in Nederland. We hebben een stuk of 5 of zo. En dan houdt het wel een beetje op. Maar in Duitsland zijn meer dan 600 verschillende banken. Het merendeel daar zal over 10 jaar niet meer bestaan, maar al die banken die zoeken dus naar partnerships met cryptobedrijven, of andersom eigenlijk, de cryptobedrijven zoeken partnerships met banken. En dus op zich is dat wel goed. Kijk, een bedrijf als bijvoorbeeld Bitwala, ik weet niet of het bekend bij jullie, bij Bitwala kan je crypto kopen, crypto verkopen, crypto sparen en er wat rente via Celsius netwerken op krijgen, maar je kan ook gewoon je euro's aanhouden.
Ja.
En dat wordt gedaan, ik ben even de naam kwijt, in partnership met een bank. Dus het voordeel daarvan is, je bent tot de 100.000 euro, ben je gewoon weer verzekerd via dat depositogarantiestelsel.
Dat is mooi, ja.
De crypto niet, die staat buitelijk bij, die is niet verzekerd, weg is weg. Maar de euro tegoeden wel. En daar, ja, daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Ik bedoel, dat maakt het. Volgens de Duitse toezichthouder was de reden, beweegreden erachter, dat crypto is een financieel product. En daarom mogen de consumenten verwachten dezelfde kwaliteit als die ze van een bank mogen verwachten. Nou, oké. Ik bedoel, dat op zich mooi gezegd, ja.
Maar het is dus toch wel heel vreemd dat de Rabobank nu eigenlijk pronkt met het feit dat ze een rekening verschaffen aan een bedrijf wat zich bezighoudt met tokens, terwijl ze alle andere cryptobedrijven die bij hun aangeklopt hebben, die wij ook in de studio gehad hebben, Herbert, die vriendelijk de deur hebben
gewezen. Rabobank was niet de enige die dat deed. Eigenlijk deden alle banken dat zo'n beetje. Hè? Dat was meer regel dan uitzondering.
Wat zei Rabobank hier zelf over?
Ik heb ze geprobeerd te bellen daarnet en kreeg nul op het. Ik heb 2 verschillende nummers gebeld en er werd niet opgenomen.
Mm-hmm.
Ga ik voortzetten van de week. En als er andere dingen te melden zijn dan wat ik nu verteld heb volgende week, dan zal ik dat
heel benieuwd
terugkomen.
Mooi.
Ja. Oké, zeg ik alleen nog eventjes, als je meer crypto nieuws wilt volgen, dan kun je luisteren naar de Crypto Update elke woensdagochtend op de zender bij BNR, maar ook als podcast te vinden. We linken daarnaar in de show notes. Je kunt ook gewoon naar de BNR-site en dan klik je op podcast en dan kun je die Crypto Update vanzelf vinden. Staat alfabetisch, dus die staan ergens bovenaan. Mooi zo. Hey, we gaan verder praten met Martijn.
Ja, gezellig.
En je zei daarnet al, en als je veel praat, kan ik mijn bonbon eindelijk opeten.
Ja.
Je zei daarnet al, meer dan 10.000 bitcoin ATM's op de wereld. Dat was ook een bericht dat verscheen op de Next Web. In elk geval waarschijnlijk ook op allerlei andere plekken.
Het komt van Coin ATM Radar af. Zij maken eigenlijk een soort van, hebben een plattegrond met alle Bitcoin ATM's. En als je naar die website gaat, dan zegt die van, wil je locatie weten, deel je die, dan zie je het dichtstbijzijnde eigenlijk.
Ja, en als ik, toen nam ik contact op met jou, zei, hoe gaat het er eigenlijk mee? En toen zei je, nou, het zijn er waarschijnlijk al veel meer, want die zoveel worden er niet eens meegeteld.
Ja, dit is het tellen dus alleen maar degene die dus hun prijzen rapporteren aan Coin ATM Radar en daar geregistreerd hebben. Dus het nieuwsbericht kwam oorspronkelijk ook bij Coin ATM Radar vandaan. Maar we hebben heel veel klanten die gewoon liever niet hebben dat hun ATM wereldkundig wordt gemaakt. En
wat is de reden daarvoor dat ze dat niet willen?
Bijvoorbeeld in Colombia hebben we klanten die zetten dan, die hebben dan een ATM in een soort van kantoortje en dan met een mooie bank erbij. Het is een beetje een soort van private banking-achtig iets. En dat is echt by invite only. Dat is helemaal niet toegankelijk voor iedereen. Dus dat is gewoon alleen maar een beetje een soort van, die willen dat niet. En anderen die zeggen van, we willen onze prijzen niet op een op een website hebben. Waarschijnlijk omdat ze te hoog zijn. Ik bedoel, als de prijs niet vermeld staat, dan is die waarschijnlijk te hoog. Dus we hebben bijvoorbeeld een Canadese operator die dat gewoon echt ronduit weigert. Maar ja, we shippen wel echt containers per keer daar naartoe. Dus dat is echt. Vroeger verstuurden we ze per stuk, maar sinds COVID is het versturen echt moeilijk geworden via de lucht. Dus okay. Doen we via verschepen we ze. En in eerste instantie was er een container en dan probeerde de warehouse te vullen. Maar nu gaan we gewoon per klant. Sommige klanten van ons bellen ze vertellen gewoon containers tegelijk. Dus we hebben gekeken hoeveel kunnen er in een container passen. Niet die hele grote, want die kunnen er niet goed over de weg. Maar die kleinere. En dan zitten we gewoon helemaal vol met ATM's. Dan gaat het parkeer. Dus we hebben er 5115 verkocht, was het vanochtend, zag ik. Ik heb nog even gekeken. Zo.
Dit kalenderjaar?
Nee. We hebben de eerste 7 jaar hebben we erover gedaan. Het is ons 7e jaar dat we bestaan.
Oh, totaal?
Ja. Okay. We hebben de eerste 7 jaar hebben we de 4000 verkocht. En nu de afgelopen... deze van 4000 naar 5100 hebben we in 3,5 maand verkocht. Verkocht. Dus het is echt, eigenlijk, maar je ziet over de...
Zo, exponentiële groei.
Ja, dat is de hele tijd al. Dus ik was eerst toen met COVID, ik wist echt niet of we dat nog zouden redden.
Maar heeft de pandemie daar ook invloed op? Is er een verband?
Nee, ik denk elke keer als Trump tweet, dan lopen bij ons de bestellingen komen binnen. Dus ik denk dat
hoe moet dat werken dan?
Mensen die vertrouwen het niet, de economie niet. Die hebben zoiets van, ja, dit gaat niet goed. In het begin hadden we veel klanten, die kochten 1 ATM. Weet je, mijn ouders hebben een hotel. Ik wil graag een ATM in de lobby, dus dan kochten ze 1 ATM. Dat zien we eigenlijk niet meer, ook door de vergunningsplicht of registratieplicht was het. Ik vergis er altijd in. Daardoor is het ook, je moet een compliance officer hebben, je hebt wat meer werk aan AML, KYC, je moet dus toch eigenlijk een beetje controleren wie je klanten zijn en proberen misbruik van je netwerk te voorkomen. Dus om die reden zien we dat eigenlijk niemand meer 1 of 2 apparaten neerzet. Het zijn eigenlijk altijd bedrijven die een heel netwerk neerzetten. Een van onze klanten die heeft nu bijna 1000 automaten. Dus die hebben echt gewoon heel veel. En die zetten ze overal bij Shell stations.
Eén klant die verantwoordelijk is voor 20% van jullie hele afzet.
Correct. Beetje eng is dat. Maar op zich zijn we wel heel goed. Dus,
ja, zolang ze blijven kopen.
Ze hebben goede groei. Ze hebben alles op, ook cash management bijvoorbeeld.
Kun je daar een naam van noemen of mag dat niet?
Dat is coinflip.com.
Coinflip.com.
Ja, coinflip ATM. Of coinflip weten ze. En dus die doen het echt heel goed. En die hebben ook allemaal, essential locations. Dus die hebben benzinestations, weet je. Kijk, tijdens de pandemie sloten de malls, de restaurants. Dus heel veel locaties.
Hotels, ja.
Ja, hotels. Werd het moeilijk om de Bitcoin ATM te bezoeken. Want de locatie zelf was dicht. Degenen die het heel goed hebben gedaan, dat zijn degenen met de essential locations. Dus benzinestations, gewoon stations, weet je. Ook hubs waar veel mensen langskomen. En die zijn alleen maar gaan uitbreiden.
Ja. Ik heb niet alle eerdere optredens van jou hier helemaal weer afgeluisterd. Ik weet niet eens of we het er eerder over hebben gehad. Maar hoe gaat een exploitant van een Bitcoin ATM voldoen aan KYC-maatregelen?
Ah,
hoe kan die weten
wie
die klant is die daar staat?
We merkten dus vorig jaar, toen overal eigenlijk over heel Europa vanwege AML D5 kwamen er nieuwe eisen ze aan moesten voldoen. We hebben dus die software. We hebben altijd al vingerafdrukscanner gehad. We hebben ID-scanning hebben we altijd al gehad. Een telefoonnummer, one-time PIN-verificatie.
Echt gewoon paspoort uitlezen met...
dat is eigenlijk dezelfde kamer. Dezelfde camera die dus je Bitcoin wallet scant. Die kan ook je paspoort of je ID-kaart scannen.
Ja, gewoon via...
No-fly list checken we.
NFC dus, bedoel jij?
Dat NFC, precies.
Dat zou mooi zijn. En dat hebben we ook geprobeerd om te kijken of je ID-kaart, die chip die daarin zit, of in je paspoort, of we daarmee verificatie zouden kunnen doen. Maar binnen Europa zijn geen open API's of SDK's voor. Dus we kunnen als niet-overheid kunnen we niet een applicatie bouwen die dat uitleest.
Oh, maar dat is wel vreemd. Want ik heb toevallig de KYC gedaan bij de bank opnieuw.
Ja?
En toen kon ik dus, en ik wist dat helemaal niet, ik mocht mijn paspoort tegen mijn telefoon aandoen. En toen werd alles automatisch ingevuld. Toen hoefde ik het alleen maar te checken. Maar ik heb nooit weten dat er echt zo'n chip in zat in het paspoort.
Je kan, dat is precies waar ik met mijn bank waarschijnlijk eens dezelfde ruzie over heb gehad.
Ja,
bij mij niet werkt. Maar ze mogen dus wel zo'n app bouwen blijkbaar, maar jullie niet.
Nee, dat is ik weet niet, misschien in Nederland wel, maar ik weet in Tsjechië bijvoorbeeld en veel andere Europese landen krijg je dus geen toegang toe. Nu is er wel een e-clown, een app voor Android, die dat dus eigenlijk... die dat hackt. Het is te ingewikkeld om helemaal uit te leggen, maar eigenlijk stapsgewijs brengt hij de security omlaag tot het punt dat er geen security meer is. Huh? Dat is een hack en dat is eenmaal in de standaard ingebouwd, omdat de landen onderling niet overeenstemming konden bereiken over wat voor security er nou werkelijk in moest zitten. Maar daarmee kan je dus de security verlagen. En eigenlijk die chip die in je ID-kaart zit, als je daar als gaat uitlezen gewoon met je Android, krijg je elke keer dat je hem scant, krijg je een ander serienummer. Maar als je hem dus niet zomaar probeert te scannen, maar je voert hem de data, de machine readable data, dat is dat rare font wat onderaan staat, weet je wat ik bedoel? Als je dat gebruikt als key om voordat je hem gaat uitlezen, dan kan je hem dus wel uitlezen en dan kan je het zwart-wit foto op je paspoort, kan je de kleurenfoto die je hebt ingeleverd, want je moet een kleurenfoto inleveren, maar dan kan je de kleurenfoto uit de chip halen. Wow. En die kan je dan vergelijken met de zwart-wit versie op je paspoort. Maar omdat het niet open is, konden we dat niet doen. Dus bij ons is het nog zo dat mensen moeten een ID. Het is voor de operator in te stellen. Dus die kan met blokjes schuiven en daar een soort van flow maken van hoe die verificatie moet lopen. Die kan limieten instellen. En daarnaast kan die dus zeggen van nou, ik wil een ID. Ik wil een selfie met de ID. Zodat je niet met dat Madelon niet bijvoorbeeld met de ID van Herbert naar de ATM kan en zegt van doe mij maar die bitcoins.
Is dat dan verplicht? Mogen ze dat zelf bepalen?
Wij stellen het per default altijd is het uit. Maar iedere ATM-operator die moet compliant zijn met het land waar ze dus in opereren. Okay. Dus ze kunnen zelf een AML-policy maken in de server. En dan kunnen ze met hun muis alle requirements kunnen ze dan in de juiste volgorde schuiven. Dus,
dus al die bladibla die op de onderste twee regels?
Wat eronder staat. Met je SOFI-nummer, maar of het weet het, de fiscaal nummer heet het tegenwoordig. Maar de machine readable data.
Dat is
de
sleutel om digitale informatie in het paspoort te ontsluiten.
Correct, dat is een hele leuke app. Ik weet niet of je een Android hebt of een Apple.
Dat hebben we ook gezien, Madelon, bij die procedure van die bank. Knap is het gewoon, laten we niet lullig doen daarover. moest dat eerst ingelezen worden, hè, om die NFC-data te pakken te kunnen krijgen.
Je ziet bij
dat
veel.
Bij
mij moest ik eerst een foto, een screenshotje maken. Klopt inderdaad.
Ja, en dan werd het rood omrand. En precies zo ging dat. Sorry,
dus dat wordt inderdaad herkend. En dan, maar je ziet ook veel bij online verificaties. Bijvoorbeeld bij Onfido. Waar je dan dat je paspoort moet je scannen of je ID-kaart. Daarnaast moet je dan eventjes een filmpje maken. Dat je bijvoorbeeld zegt, zeg nu 456. Noem de nummers op, 456. En dan moet je hoofd draaien, 456 moet je dan zeggen. En dat soort testen worden daar veel gedaan. Op dit moment, we hebben scanning ingebouwd om foute bitcoins te weren. Bijvoorbeeld, dat is optioneel, maar mensen kunnen zich aansluiten bij CipherTrace. Dat is een bedrijf wat vroeger dat is opgericht door Homeland Security, maar dat pretendeert nu echt een firma te zijn. Dus wat ze eigenlijk doen is, ze pakken dan al die walletadressen die ze hebben uit data dark markets.
En zwarte lijst, zeg maar.
Dus eigenlijk, is niet per definitie, dat is maar gewoon alles wat dus een risico is, die hebben ze geclassificeerd. Bijvoorbeeld ook online gambling en dergelijke. Dus als je dan zegt van nou, Madelon die loopt naar een bitcoinautomaat toe en die verkoopt één bitcoin. Dan kan er een risk scoring, kan de operator aanzetten. Die doet een risk scoring of het krijgen we nu net binnen. Oh, wacht even, 90% is dark market, 10% is gokken. Weet je wat? En dan automatisch blokkeert die automaat al. Wat niet zomaar, je krijgt niet zomaar cash. Kan je zeggen van nou, dan neem contact op met customer support. Zo. En dan heb je wat uit te leggen. En dan kan de operator beslissen van nou, weet je, Madelon vertrouwen je wel, maar je bitcoins, die hebben we liever niet. Dus geef maar een adres. Wij sturen ze, of anders sturen we ze terug naar hetzelfde adres waar ze vandaan komen. Dus we hebben dus eigenlijk de crypto kant. Is gewoon, kan een clean shop hebben. Er zijn best wel veel false positives, want het is niet verboden om online te gamen.
Maar als je mixer, zit dat er ook bij?
Die worden automatisch herkend, ja. Ik bedoel, mixen is een theoretisch
verdacht.
Verdacht. Het is high risk, dus daar wordt een risicoscore van tussen 0 en 10 aangegeven. En daarom ben ik wel niet helemaal gelukkig daarmee, want het is een Amerikaans bedrijf. En voor een Amerikaans bedrijf is wapenhandel hetzelfde als gokken online. Terwijl wij maken daar toch duidelijk onderscheid in. Ja. En weet je, het is een gezegde, one man's erotica is another man's pornography. Weet je, dus dat. Maar daarom, in de software ziet de operator van, ja, dit is gambling. Of dit is. En ik kan dan zeggen van, nou ja, weet je, het maakt mij dan uit.
Maar stel dat je bitcoins gewoon hebt gekocht bij een exchange. Of zo'n
gebeurt dat ook?
Jazeker, maar zijn ze dan gegarandeerd schoon? Of heb je dan toch kans dat zo'n automaat op een gegeven moment tegen je zegt van, nee, hier kleeft een luchtje aan?
Nou ja, er wordt maar een paar hops teruggegaan. Ik denk als je ver genoeg teruggaat, dan zal je altijd wel bij wat rottigheid uitkomen.
Zoals
maar
elk bankbiljet ook wel een cocaïne luchtje heeft.
Precies,
hè,
precies. Ja, maar ik bedoel, ik geloof dat er 3 of 4 hops gaan ze terug. Het is niet heel veel. En als het bij een exchange is geweest, dan zijn ze clean, zeg maar. De exchange op zich heeft ook weer, die doet het ook. Die gebruikt ook een dienst van Chainalysis of Cyphertrace. Of het zijn er nog meer. Ja. Crystal is er geloof ik ook.
Maar dat betekent dus wel eigenlijk dat je een soort van zwarte, grijze markt krijgt met bitcoins. Die eigenlijk niet meer de waarde hebben van een witte bitcoin. Of zie ik dat dan verkeerd?
Ja, tenzij ze nog wat extra hops kunnen maken voordat dan ze dan terechtkomen bij.
Ja, eigenlijk wel.
Dat is weer verdacht, ja. Dus dan zijn ze te wit. Dus ja,
dan moet je gewoon een paar keer heen en weer kaatsen tussen jouw eigen adressen.
Ja, of je verkoopt ze in ruil voor een koffertje met geld bij de McDonald's of zo.
Ja, laten we dat doen.
Een handig idee voor onze luisteraars.
Ja, qua compliance hebben we wel heel veel moeten veranderen in de software. En die kosten daarvoor, die konden we gewoon als automatenfabrikant eigenlijk niet dragen. We hebben daarom ook de ATM-operators, die betalen nu een hele kleine, een 0.25% op de transactie. Dat is eigenlijk voor de server support en software upgrades. Okay. Nou, dat betalen ze aan General Bytes Panama. En General Bytes Panama doet tevens de ontwikkeling van al die AML-KYC-achtige gerelateerde dingen. Ja. Maar omdat we dus een transactie rekenen over de commissie hebben over de transactie van onze klant, en wij niet kunnen zien of die klant te goede trouw handelt. Mm-hmm. Ik bedoel, eigenlijk allemaal wel, maar ik bedoel, dat risico bestaat. Zouden we volgens bijvoorbeeld de Amerikaanse wet in één keer onderdeel kunnen worden van foute boel. En om dat risico te voorkomen, hebben we dat gewoon moeten afsplitsen. Dat is ook de reden. Het is niet zozeer de vergunningsplicht of zo. Of sorry, registratieplicht. Ik blijf me vergissen. Dat doe ik echt niet expres.
Ja.
Maar dat was echt, dat is meer om het risico af te splitsen. Dus ja, het is nu klaar. We krijgen nog wel dat ik verzoeken, specifieke verzoeken nu. In Engeland is de FCA heel druk bezig. In Duitsland zijn we vrij ver nu dat we dus daar wel ook ATM's kunnen neerzetten. In Nederland moeten nog wat wijzigingen komen. Maar ik denk dat het op zich, elke markt, zodra die groeit, komt er meer regulering. Dus niks aan te doen.
Ik wil nog even wat meer weten over de groei. Want jij zei de laatste 3,5 maand 1000 meer automaten verkocht. Waar zit de groei nou vooral? Is er een bepaald land? Amerika.
Ja, alleen maar Amerika.
Niet China bijvoorbeeld?
Nee. China is.
Verkopen jullie überhaupt in China?
Nee. We staan wel op AliExpress, maar dan moet je met Western Union Money Transfer wel wat geld overmaken. Maar ik denk niet dat je ooit een ATM
krijgt. Accepteren geen renminbi of yuan? Of
nee, dat is, we hebben wel. We hebben 71 leveranciers die we nodig hebben om één ATM te kunnen maken. Dus er zijn wel wat onderdelen die uit China komen. Maar bijvoorbeeld de cash acceptors, die komen uit Mexico. Maar dat staat erop made in Mexico. Maar als je ze openmaakt, dan weet je gewoon, er zitten onderdelen in die komen op hun beurt weer uit China. Dus, dus we hebben best wel heel veel landen waar we dus de onderdelen vandaan halen.
Kon het eigenlijk doorlopen tijdens
dat
corona?
Dat was een dingetje, ja. Gelukkig hebben we 2 jaar geleden hebben een ERP-systeem voor alle onderdelen beheerd. Want we hadden veel te vaak dat we bijvoorbeeld van, we hebben geen neon LED-strips meer. Dan maar even niet. En dan stapelde ondertussen de automaat in de fabriek op. En konden we gewoon niet vanaf. Maar we zaten te wachten op neon LED-strips bijvoorbeeld. Of touchscreens die op waren. Dus dat hebben we heel goed onder controle nu met het ERP-systeem. Dat is ook wel heel belangrijk, want met 70 leveranciers gaat er anders altijd wat fout. En dan kan je nooit vertellen aan je klant van wanneer shippen jullie? Dat weten we zelf ook niet.
Ja.
Dus dat is nu, dat loopt veel gestroomlijnder. En we zagen die pandemie, we toch wel een beetje aankomen. Mm-hmm. Dus we hebben over flink voorraad ingeslagen van leveranciers. Zodat we in ieder geval, dat we 5 maanden verder konden met de onderdelen die we hadden.
Die groei was exponentieel aan aanvraag.
Dat maakt scalen heel moeilijk. Ja. Dat zie je goed. Ja. Dat maakt scalen echt heel lastig.
Wat leuk dat jullie de pandemie zagen aankomen. Want de Nederlandse regering had dat niet.
Nee. Dat is in februari begonnen in China. En het was meer omdat de onderdelen, ik bedoel, alle elektronica komt van oorspronkelijk toch wel meestal bijna altijd uit China. Dus bedoel, het wordt ook wel elders gemaakt, maar je weet gewoon, als er in China een supply shock is qua onderdelen, dan duurt het, als komt een golfje sowieso, gaat dat de hele wereld rond. Dus
helemaal los van of de pandemie ook overspringt.
Dus we hebben het gered en we hebben flink nog kunnen doorshippen. We hebben wel op kantoor we werken halve shifts. Dus de ene helft die werkt thuis en dan de andere helft op kantoor. En dan de week erop wisselen we het om. En zo op die manier hebben we altijd mensen op kantoor. En in de fabriek lopen ze allemaal met de mondkapjes. En we hebben speciale maatregelen genomen om het extra schoon te houden.
Je hebt hier wel vaker verteld dat jullie die automaten niet exporteren. Dus dat je niet specifieke informatie hebt over wat ermee wordt gedaan. En toch kan ik het niet laten om het nog een keer te vragen. Heb je enig idee of er nou bijvoorbeeld meer mee verkocht wordt? Dus dat mensen hun bitcoins bij zo'n automaat verkopen. Of dat ze zo'n automaat gebruiken om bitcoins te kopen?
We exporteren ze niet zelf. Behalve dat we nu dan in Praag hebben een General Byte Services SRO. Dat is een aparte BV. Die exploiteert wel in Praag de ATM's. Maar dat doen we eigenlijk om dan klant te zijn van ons eigen bedrijf. Zodat als er problemen zijn qua service.
Dus je kunt meten en zo.
Ja, dat gebruiken we als een soort van graadmeter. Zo van als daar klachten komen, dan weten we dat
een andere, soort sensor.
Andere klanten hebben dan ook die klachten. Dat wij in ieder geval erachter komen voordat onze klanten gaan klagen. Want dan is het een klagende klant is altijd te laat. Dus we zien daar dat er nog wel heel veel gekocht wordt.
Vooral gekocht.
En het rare is Herbert, als je in een stijgende markt zit. En op een gegeven moment is er weer een all-time high of een yearly high. Dan ontstaat die FOMO weer en mensen gaan dan juist kopen. Terwijl eigenlijk zou je dan moeten zeggen, nee, nu even wachten.
Je moet laag is.
Buy the dip. Maar mensen kopen als de prijs omhoog is. Dus het is ik weet niet.
Psychologie van de markt, hè?
Ik denk dat Madelon daar weer over weet.
That's how it works,
Ja, dat legt Madelon volgende keer nog wel een keer aan. Goed, het is dus inderdaad, daar is verder weinig over te vragen.
Ik ben wel heel erg benieuwd naar die 1 miljoen bitcoin, Herbert.
Oh ja, die zouden we nog doen, klopt.
Ja. Ja. Ik ben overladen met vragen in het DM van mensen die, waaronder, stel nou dat je 1 miljoen zou willen kopen met 1 miljoen bitcoin zou willen kopen met cash. Asking for a friend. dus ik ben heel benieuwd, Martijn. Wat los.
In het begin, er waren dat inderdaad via local bitcoins ging dat in de tijd.
En maar dat kon toen gewoon.
Super vaag, En dan zaten mensen echt met koffertjes met geld bij de Mackie aan langs de snelweg.
Krijg je ook bitcoins die nog roken, bij wijze van spreken.
Ja, vaagtypes, berovingen, gewelddadige berovingen, dat soort dingen. Dat zie je eigenlijk niet meer. Bovendien is het niet toegestaan, volgens mij, om met meer dan 10.000 euro. Weet je, de limiet? Ja, 10.000 euro, daarboven moet je toch echt, dan mag je eigenlijk gewoon geen geld.
Ik geloof zelfs 3.000 dat de limiet zou worden. Maar dat is
alleen maar voor Rotterdammers. 2 of 3.000 gaat het worden.
Dat is alleen maar voor Rotterdammers,
voor de hele Nederland.
Voor Nederland dacht ik dat het, maar het is nog niet definitief.
Ja, dat
3.000 is genoemd.
Dat is wel best absurd. Als je bijvoorbeeld een tweedehands auto koopt of zo, dan zou je dat ook niet meer gewoon met cash kunnen.
Nee, maar dat is ook wat er gebeurt. Op het moment dat je juwelen wil kopen of een auto met cash, dan moet degene die jou het product verschaft, die moet gaan kijken waar komt dit geld vandaan. Vanaf een bedrag van 10.000 euro moeten ze dat gaan checken. En dat is best wel logisch. Maar op het moment dat je op straat bitcoins van iemand koopt, dan ga je niet gelijk te raden van, waar komt dit geld eigenlijk vandaan? Of andersom, als je bitcoins verkoopt, waar komt dit geld vandaan? En ik denk dat een aantal jaren geleden het veel minder normaal was om die geldstromen te checken. En nu gaan bij ons gelijk de alarmbellen af als iemand zegt, ik zit op local bitcoin. Wat doe je dan? Hoe dan?
Dat was vaag in de tijd. Maar die doen ook geen cash over dingen meer. Dat kan alleen maar via de bankrekening. Mm-hmm. En als je nu 1 miljoen euro in bitcoins wil kopen, cash zou ik niet zo 1, 2, 3 weten. Ik denk gewoon afstorten bij je bank. Die zal vragen waar je het vandaan hebt. Ja. Maar dan waarschijnlijk kan je nog wel laten zien dat je het ook van de bank hebt opgenomen. Mm-hmm. En dan bij een exchange. Elke goede exchange heeft een OTC-desk, een over-the-counter-desk. Waarbij je dan een, bijvoorbeeld, ik weet bij Kraken en Bitstamp is dat het geval, krijg je een dedicated support account. En dan iemand die eigenlijk een beetje als private bank.
Ja. En, dan krijg je gewoon een contactpersoon.
Correct. En die kan je zeggen van nou, het bedrag is niet vanaf een miljoen, maar vanaf een ton is dat. Als je meer dan een ton in bitcoin wil kopen dan of andere crypto, dan kan je die contact opnemen. En dan zeg je van ik wil een x-bedrag, zeg 150.000 euro in bitcoins wil ik hebben. Dus zeg, dat kunnen we u leveren voor dit bedrag per bitcoin. En dat is dan meestal iets hoger dan de spotprijs. Het voordeel ervan is dat als je dus die order doet, dan die blijft helemaal buiten de boeken. Dus de prijs gaat niet raar schommelen, omdat jij dus in één keer een grote hoeveelheid...
Want met een miljoen, dan ga je wel de prijs beïnvloeden op een exchange.
Bestaat, denken wij. Ik heb ooit een fout gemaakt in 2000. Wat is het? Mount Gox? 2011 was dat of zo?
2013,
tot en met 2013 hebben ze bestaan.
Nee, maar ze bestonden al 2011, geloof ik. Toen heb ik 7000 bitcoins verkocht aan, dacht ik, 7000 dollar, want de bitcoin was toen net 1 dollar waard.
Okay.
Dus ik dacht van, nou, dat is mooi. Die flippo's, want zo zag ik het. Zo kijk ik tegen bitcoin aan. Die zijn 7000...
Classic mistakes.
Ja, dus ik heb maar 7000 bitcoins verkocht.
En dat was een market order waarschijnlijk die je inlegde.
Gewoon snel mogelijk verkopen, weg ermee. En vervolgens zag ik dus de prijs naar beneden donderen van 1 dollar naar 10 cent of zo. Even tijdelijk.
Door jouw transactie?
Weet ik niet of dat door mijn transactie kwam. Of dat Mark Capelis aan de knoppen zat te draaien. Wow. Ik voelde me in ieder geval vreselijk genept. Maar ik heb meteen een lesje geleerd over economie en markt en diepte van de markt.
Ja, want dat is wat er gebeurt. Hè. Je hebt op een exchange heb je een orderboek. En daarop kan je zien hoeveel orders de inleg liggen tegen welke koers. En vraag en aanbod komt daarbij bij elkaar. Maar op het moment dat er ineens heel veel aanbod komt, krijg je een lagere prijs. Want die orders die vinden elkaar. Dus die prijs gaat steeds verder omlaag. En wat je dan krijgt als je 7000 bitcoin in één keer aanbiedt, is dat de eerste 1000 verkocht worden tegen de marktprijs. Maar ja, die volgende 1000 die gaan er iets onder zitten. En zo kun je de prijs steeds verder omlaag drukken. En als mensen dat zien, dan gaan ze ook nog eventjes wachten. Dus het is heel naar om dat binnen de boeken te laten zien, zulke grote orders. En daarom wordt er vaak al vanaf 150.000 euro, dollar, zoiets, wordt er al gekeken naar hoe kunnen we dit achter de schermen afhandelen, zodat je dat niet in de boeken ziet.
Correct.
Dus het kan best zijn dat er nu veel meer verkooporders uitstaan dan dat wij daadwerkelijk op de exchanges terugzien. Maar die worden allemaal achter de schermen afgehandeld.
Correct. En ze hebben dus, Kraken doet bijvoorbeeld vanaf 100.000. Als mensen, ze hebben dat geloof ik niet echt geadverteerd op de website. Maar sturen ze een berichtje, dan kan ik wel doorsturen. Het is geen probleem. Het is... zijn eigenlijk best wel vriendelijk. Ja. En...
Maar ik had verwacht dat er een advies zou zijn van, nou, doe het maar in kleine beetjes. Doe het maar misschien voor een deel op die op een exchange, en voor een deel local bitcoins, en voor een deel over the counter, en voor een deel in een bitcoin ATM misschien.
Ja, kijk,
maar dat zeg je dus niet. Je zegt, ga maar gewoon naar
zo'n bedrag. Kan je beter doen direct bij een exchange. Kijk, als je dat doet op een ATM en je splitst het in kleine stukjes op. Sowieso, het opsplitsen van een grote transactie in kleinere transacties en dan proberen onder de radar te blijven.
Slecht voor de fees.
Het heet, is slecht voor de fees, maar het heet technisch gezien smurfen. Dus het is, het is gewoon dat is crimineel of niet toegestaan. Dus je mag niet proberen jouw grote transactie op te breken in kleine stukjes.
Om onder een drempel te blijven.
Om inderdaad onder een drempel te blijven. Dat is volgens mij is het of stout of staatsgevaarlijk of gewoon strafbaar. Ik weet het niet. Het is in ieder geval not done. Dus dat soort bedragen kan je beter als echt. Als je zegt van nou, het is boven een ton. Ga dan gewoon naar een exchange en neem een gebruikte OTC-desk.
Ja, en dan gebeurt het ook allemaal netjes. Hè? Dat wordt met advocaten afgehandeld. En er worden contracten voor getekend. Correct. Geheimhouding, et cetera. Mm-hmm. Daar zitten veel partijen tussen. En dat is ook vaak de meest veilige manier om zoiets af te ronden.
Oké. Nou zijn we toe, denk ik, aan andere vragen die via Twitter. Deze kwam ook via Twitter. Niet direct aan ons, maar het is gewoon een leuke vraag die ik tegenkwam op Twitter. Maar Wilbert bijvoorbeeld, die vraagt, wordt Lightning Network eigenlijk al geïmplementeerd op jullie automaten? En hoe werkt dat?
We hebben dat volgens mij al een jaar of anderhalf jaar geleden.
Misschien heb je er ook al eerder iets over gezegd, maar dat weet ik niet meer.
Het is, we hebben dat geïmplementeerd op de point-of-sale terminals. Dus de Bitcoin-kassa's, zeg maar. De ATM's. En op de, we doen ook wel van die concepten. Dus we hadden voor Red Bull hadden we een vending machine. Hadden we geschikt gemaakt voor Bitcoin, Lightning en Litecoin. We hebben van die access control poortjes. Die werken ook met Lightning en Bitcoin. Dus ze doen elke keer, ja, als iemand zegt met een idee komt en we hebben wat development tijd over, dan doen we. Maar,
voor Red Bull, hoe zit dat? Moeten we daar voorstellen?
Zo'n vending machine met allemaal verschillende smaakjes Red Bull. En dan kies
en Bitcoins.
Dan kies je je favoriete smaakje uit. Ze hebben Red Bull in cola smaak bijvoorbeeld. En ze hebben allemaal kleurtjes. Dus een hele regenboog aan kleuren hebben ze. Dus wij kennen alleen maar Red Bull. Met suiker, zonder suiker. Maar ze hebben dus heel veel soorten. Dus
ja, groene, oranje.
Ja, dus hadden ze een apparaat. En toen was een mooi touchscreen erbij. Dus we hebben eigenlijk dat apparaat gewoon geschikt gemaakt. En toen voor Parallel Nipponis in Praag hebben we het toen neergezet. We hebben het apparaat van Red Bull gekregen. Daarvoor hadden we al een Red Bull apparaat geschikt gemaakt voor Bitcoin en Litecoin. Maar ja, dat was alleen maar gewone Red Bull. En nu had Red Bull er eentje gegeven voor alle smaakjes. Dus nu...
Wat vond Red Bull daarvan dat jullie dat erbij deden?
Ik vind dat wel leuk. Ik geloof dat er nog een persrelease is geweest. En zo.
Wat tof.
Maar in dit geval gaat het dus om te kunnen betalen.
Ja,
Bitcoin
is met betalen.
Je koopt op zo'n automaat natuurlijk geen Bitcoin.
Je kan Bitcoin aankopen met Lightning.
Nee, maar op een Red Bull automaat.
Ja, op de Red Bull apparaat is het Lightning uitgeven. Ja. Via Lightning Bitcoins uitgeven. Satoshi's. Eigenlijk.
Zodat je blikjes frisdrank krijgt.
Voor blikjes frisdrank. Of via Lightning Bitcoin uitgeven. Zodat je toegang krijgt tot een Bitcoin meetup. Of een coworking space. Of weet je, dus met die hoe heet het? Tourniquet. Tourniquet, ja. Dus dat werkt al gewoon met Lightning. Daarnaast de automaten natuurlijk. Die kan je Bitcoin aankopen via Lightning. Of gewoon on-chain. Je ziet dan in de optie op het scherm zie je dan Bitcoin staan. En je ziet Lightning Bitcoin staan. Je kan verder ook nog verkopen daarmee, dus dan is het vrijwel instant. Ik vind het een geweldige ontwikkeling, want veel van de...
Maar het scheelt in de fees, neem ik aan.
Het scheelt aanzienlijk in de fees, maar het maakt meer de ervaring van het gebruik van een Bitcoin-automaat meer zoals je zou verwachten dat het werkt als met een gewone geldautomaat.
Omdat je ook geen 10 minuten of nog langer hoeft te wachten.
Precies.
Voor het definitief is.
Ja. Het is wel zo. Kijk, mochten de fees weer helemaal oplopen op een netwerk. We hebben nu transaction batching geïmplementeerd, zodat een operator kan zeggen van nou, ik verstuur alle crypto, alle bitcoins verstuur ik één keer in de 10 minuten. Alle Dogecoin verstuur ik één keer elke minuut. En wat hij dan doet, is dan stapelt hij de transacties bij elkaar op en dan maakt hij één transactie en dan stuurt hij alles uit. Dat scheelt druk op het netwerk. Ja. Gebruikers moeten iets langer wachten, maar het scheelt aanzienlijk in de fees voor de operator ook. En die kunnen ze weer doorberekenen aan de klant, waardoor die klant weer een betere deal heeft. Wil je het zo direct hebben? Kies dan gewoon Lightning. Ja. Ik vind het geweldig.
Leon vraagt ook nog, maar eigenlijk hebben we het volgens mij al gehad. Wat is jouw mooiste Bitcoin-anekdote van de beginjaren? Nou, die 7000.
Dat was wel een misser, ja.
Daar kom je niet makkelijk overheen.
Pijn in mijn maag als ik eraan denk, ja.
Zeker, maar nog een mooi verhaal. Of is dit echt wel...
Ja, ik vergeet het af en toe gewoon. Maar het is inderdaad 10 jaar, lijkt alweer zo lang. Maar het is eigenlijk maar 10 jaar, dus... Ja, ik dacht eerst dat het een beetje als Flippo's was, weet je nog? Die vroeger die plastic schijfjes en chips kreeg.
Ja, dus daar deden scholieren een moord voor.
Bitcoins, dat is als Flippo's. Dus ik dacht, wat is een bitcoin waard? Geen idee. Stond ook niet op internet.
Als je een dollar voor kunt krijgen, is toch leuk?
Ja, en toen ben ik toch gaan googlen. En toen heb ik nog gekeken op Marktplaats. Van Flippo-verzameling. Nou, dat kost dat. Flippo-verzameling levert niks op. Dus Flippo-verzameling, inclusief de verzamelmap, levert niks op. Dus bitcoin is ook niks waard. Dat was mijn grote.
Ja, logisch.
Ja.
Hele eenvoudige vraag van Twan Groot. Wat is volgens jou de beste manier om je bitcoin te bewaren?
Ik denk gewoon een hardware wallet. Maar je hebt daar verschillende soorten in. Je hebt die Ledger en je hebt die Trezor. Maar ook binnen Trezor heb je de oude Classic en je hebt die Model T. Mm-hmm. Ik vind die Model T echt noemen waard. Omdat je kan daar... Je hebt voor elke hardware wallet krijg je een recovery seed. 12 woorden die je echt nooit mag vergeten of 24 woorden. Bij de Trezor Model T kan je de discovery seed opsplitsen. Dus niet gewoon in tweeën knippen. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen van nou... Bijvoorbeeld Madelon heeft een recovery seed. Herbert heeft een recovery seed. Ik heb een recovery seed. Samen beheren we de BNR Nieuwsradio portfolio.
Portfolio. Krijg je een soort double sign?
Je kan zeggen bijvoorbeeld een X out of N. Dus bijvoorbeeld als er 2 van de 3 samenkomen, dan kan je de wallet restoren. Het is niet een multisig, okay. Want dat kan je nog steeds combineren. Dat is op niveau van de transactie, maar dit is op niveau van de wallet. Dus je kan een digitale erfenis kan je op die manier vrij makkelijk opzetten.
Ja, als de meerderheid het erover eens is.
Papa en ma hebben allebei een key. Twee van de drie zijn er nodig. De derde key zijn er gewoon woorden. Die zitten bij de notaris in de will. Hoe heet het? In de testament
in
opgenomen.
De testament, ja.
Dus mocht er nu iemand komen te overlijden of de key is weg, dan kan je bij de notaris kan je alsnog dat wordt dan bekendgemaakt en dan kan je alsnog het ontbrekende stukje. Maar omdat je X out of N moet hebben, kan je altijd stellen van als de notaris bijvoorbeeld niet de goede trouw zou zijn, of dat wordt ingeschreven in een register, dus iedereen kan erbij of notarissen kunnen erbij, dan hebben zij een stukje, een key, waar je op zich niets aan hebt.
Niks mee kan.
Want je hebt namelijk ook nog die andere nodig. Dus die Model T van Trezor, die maakt het dus mogelijk echt om een digitale erfenis te regelen. Terwijl al die anderen, die slaan het wel veilig op. Maar dan vervolgens zit je met het probleem van hoe ga ik nu die woorden opslaan?
Dus wat ik daar nog aan toe zou willen voegen, het opslaan van die woorden is belangrijk om dat te doen op een goede manier. Dus niet op een velletje papier wat opgegeten kan worden of wat in rook opgaat als er brand uitbreekt. Doe dat op een crypto tag bijvoorbeeld of iets in die trant waarbij je dus je letters slaat in een stuk titanium, als ik me niet vergis. Ja. En doe dat twee keer. Sla die ergens op. Precies, in de tuin of in de bouw van je huis of iets dergelijks. Ja, 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 ja. Dat je ze ergens goed bewaart.
Moeilijker van dat soort dingen vind ik altijd
gevaarlijk.
Ja, maar verschillende kopieën, dat levert natuurlijk ook weer een risico
dat
op.
Dat verhoogt het risico.
En het bewaren. Het begraven. Dat is heel goed om het voor te voorkomen dat het in verkeerde handen valt. Maar het kan ook voorkomen dat het weer terug in jouw handen valt.
Nou, we gaan met alles gaan we met z'n allen
weer terug.
Gaan we bij Herbert met metaaldetectoren in zijn tuin staan.
Ja.
Waar is dat titanium?
Ik weet niet of titanium gedetecteerd wordt. Maar dat
weet ik ook niet.
Je kan ook van die chips. NFC-chips kan je kopen. De Entec 213 van NXP is gewoon een vrij gangbaar model. Die kost bijna niets op AliExpress en die kan je verstoppen op plekken. Dus je kan bijvoorbeeld thuis onderaan een bloempot bij wijze van spreken plak je je sticker, maar hou er wel rekening mee dat je toch regelmatig controleert of dat nog leesbaar is en een kopie maakt.
Precies.
Want dat ga je
en als je niet per ongeluk je bloempot hebt weggegooid, want dat
precies.
krijg je daar ook weer.
Ja. Ja.
Hey, en een luisteraar wil ook weten hoe het gaat met de chips in jouw handen.
Oh, die gebruik ik eigenlijk niet meer. Dat is er zijn gewoon te veel mensen die dat weten, dus ik gebruik ze niet voor crypto.
Ja, want Martijn had wallets in zijn handen geïmplanteerd.
Ja, dat is zo 2014 ondertussen.
Ja, nee, stel je voor.
Maar je kon er ook je deur mee openmaken, hoorde ik. Dat is dan wel weer handig.
Ik heb ook zo'n ring gekocht online. En daar heb ik de voordeur heb ik erin geprogrammeerd. Want die chips waren altijd een beetje gedoe. Maar met die ring kan je
ring
gewoon... Ik kan er ook crypto in opslaan, al raad ik dat niet aan. Ik wilde zo'n multisig dingen met mijn partner. Wilde ik dat we allebei een stukje hadden van de crypto wallet. Maar vervolgens was het thuis van waar is je ring? Waar is je ring? Die ligt naast het bed of die ligt in de badkamer. Dus van, oh nee,
dat
gaan we niet doen.
Martijn was net bijna al zijn telefoon vergeten. Dus ik denk niet dat het handig is om die...
Precies.
Even kijken. Er waren nog meer vragen. Oh ja, een kritische vraag nog. Boyke die zegt, ik heb al zeker een jaar geen geldautomaat meer aangeraakt in Nederland. Hè, voor gewoon fiat. Dus waarom moeten wij eigenlijk... Why should people care, schrijft hij in het Engels, about a bitcoin automaat?
Ja, dat is grappig, want dat is wel heel Nederlands. In de meeste andere Europese landen gebruiken ze nog wel geld. En dat voornamelijk heeft te maken met financiële privacy.
Ja.
In Nederland zijn we niet zo cash-minded. Dat is ook de reden dat we voornamelijk aan Amerika verkopen.
Maar goed, wil je legaal zo'n bitcoinautomaat gebruiken, dan moet je juist de privacy weer opgeven. Want je moet je paspoort ervoor houden en allemaal van dat soort zaken.
Kijk, dan die gegevens die staan dan bij de individuele operator. Nee, ik ben aan de lijn.
Ik heb bonbons gaan we steeds rond hier.
Je geeft wel je privacy op aan die ATM-operator, maar niet direct aan de... Wat is het?
Nee, waar het geld vandaan komt.
Precies, je hebt toch een beperkte... ja, toch wel wat meer privacy dan dat je met je PIN betaalt, denk ik.
Oké, goed. Dus dat en dan ben ik volgens mij door de vragen heen. Zie jij nog iets wat we moeten doen, Madelon? Ik dacht dat we ze allemaal gehad hadden.
Nee, volgens mij hebben we alles nu gehad, Herbert.
Ik heb het gecheckt. Martijn, wil jij nog iets kwijt? Hebben we wat jou betreft nog iets vergeten?
Volgens mij hebben we alles gehad.
Ja.
Volgens mij hebben we alles weer gehad.
Marlon nog vragen?
Nee, dat was hem.
Oké, dan gaan we nog even...
Volgens mij zijn we ook alweer ruim door de tijd.
Ja. Gauw mee stoppen, maar want we trekken het niet meer. De CryptoCast van volgende week, dan spreken we Milou Fasen. Nee, die is niet waar.
Nee, die spreken we niet.
We hebben het net al gezegd.
Ja.
Hoe heet ze ook weer?
Amdex.
Ik ga even kijken. Amdex was het inderdaad. Ja, dat klopt.
Dus die komen dan vertellen hoe zij aan hun registratie zijn gekomen en wat ze verder eigenlijk doen.
Ja, en dat is Lucas Wensing, die dan
Die naam is inderdaad gevallen. En als je deze CryptoCast leuk vond, deel hem op Twitter. TheMention@CryptoCast.nl.
Ja.
Op iTunes, Apple Podcast heet het tegenwoordig. Maak reviews, dan zijn we beter te vinden.
En vergeet niet om op ons te stemmen.
Stem op
voor de
Dutch Podcast
CryptoCast. Categorie
Dutch
zakelijk.
Podcast Awards, categorie zakelijk.
Yes.
En de YouTube, like, subscribe, comment. En dan
en het belletje. Je moet op YouTube altijd dat belletje indrukken. Want anders dan word je geshadowband volgens mij door YouTube, niet?
Is dat zo?
Ja, als je op het belletje klikt, krijg je een notificatie. En anders dan raken de notificaties nog wel eens
prachtig. Het is mooi geweest. Dit was de CryptoCast. Martijn Wismeijer bedankt. Madelon bedankt. En tot de volgende keer.
Herbert bedankt. Dag.